Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Jona 3. We noemen nu Jona 3. En we zingen psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 86, vers 3 en vers 6. Psalm 46, vers 3. En psalm 17, vers 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Jona 3. En we zingen psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 86, vers 3 en 6. Psalm 46, vers 3. En psalm 17, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten ons samen zijn voort door met elkaar te zingen uit de tweede psalm. En daarvan het zesde en het zevende vers, psalm 2, vers 6 en vers 7, vreest zeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon, van ouds u toegezijd. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen, u op uw weg tot stof doe wederkeren. Wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onverhoeds zou door haar gloed verteren tot staving van zijn lang gehoond gezag. En ook het zevende vers. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het is het zesde en zevende zangvers van de tweede psalm. schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament en wel in het boek Jona. En daarvan het derde hoofdstuk, dus de schriftlezing voor deze morgen, vindt u in Jona 3, waar we lezen vanaf het eerste tot en met het tiende vers, Jona 3, vanaf vers 1 tot en met vers 10. Maar wij stellen ons ook deze morgen onder de tucht en onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide: Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot den koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijner grote, zeggende: Laat mens nog beest, rund nog schaap iets wat smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijns torens, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had, hun te zullen doen. En hij deed het niet.
Gemeente, we zingen met elkaar, voorafgaand aan de prediking uit de 86e psalm, derde vers en het zesde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 3 en 6 van psalm 86 en ondertussen wordt er gecollecteerd. Gemeente, we hebben enige tijd terug een begin gemaakt met het boek Jona in onze eigen gemeente. En ik wilde ook deze morgen daarom dan stilstaan bij het derde hoofdstuk nu. En daarvan het tweede gedeelte, de versen 5 tot en met 10. Jona 3, de versen 5 tot en met 10 zijn dus de tekstwoorden voor deze morgen. Ik lees u alleen nog het vijfde en het zesde vers eenmaal voor. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. Gemeente, we zien in deze woorden de uitwerking van de prediking van Jona. De uitwerking van de prediking van Jona. En we zien in de eerste plaats de uitwerking bij de gemeente van Nineveh. Hun geloven aan God. En in de tweede plaats hun verootmoediging voor God. En in de derde plaats hun behoudenis door God. Dus de uitwerking van de prediking. Hun geloven aan God. Hun verootmoediging voor God. En in de derde plaats hun behoudenis door God. En gemeente, dan zal het misschien niet nodig zijn om u het voorgaande van dit boek Jona voor te houden. Maar toch, wat was de wonderlijke gang die de Heere kwam te houden in het leven van zijn kind en knecht Jona. Wat had Jona een goddelijke opdracht gekregen. Hoe had de Heere kennelijk krachtdadig tot hem gesproken. Jona, maak u op. En ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreken zal. De woorden die ik tot u spreken zal. Want de Heer had het getuigd tegen Jona. Dat de boosheid van Nineveh was opgeklommen voor zijn aangezicht. Ze hadden dagelijks de schuld meerder gemaakt. En de Heer is taai van geduld. De Heer is langmoedig, barmhartig, zeker. Maar ook grotelijks bewogen met het heil van zondaren. En Jona, de profeet des Heeren, had in dat noordelijke tienstammenrijk in Israël reeds vele keren dat woord des Heeren tot het volk van Israël mogen spreken. Maar Israël wilde niet horen naar de stem des Heeren. Het heeft zich verzet, het heeft zich verhard, is voortgegaan in het goeddunken van hun eigen harten. En de Heere, hij wilde juist dat volk des Heeren, dat tienstammenrijk, gaan beschamen. Door Jona te zenden naar Nineveh, naar dat Assyrische Rijk. En dat woord des Heeren zou al daar grote kracht gaan doen. Dat volk, zo weten we het, zou zich op de prediking van Jona gaan bekeren. En de Heeren wilde die bekering van Nineveh gaan gebruiken om het volk Israël te beschamen. Wat was er al een mest om hun levensbomen gelegd? Hoeveel keren had de Heer al kennelijk gesproken door de mond zijner knechten, dat ze zich zouden bekeren tot de Heere, verlaten de slechtigheden en zouden leven. En daarom moest Jona uitgaan. Maar Jona, een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik, van nature, bezittende de genade Gods in zijn leven, kon getuigen van het werk des Heeren, van die opzoekende liefde Gods in zijn bestaan. Die aanvankelijk heeft mogen leren bukken en mogen buigen. Aanvankelijk die krachtdadige werkingen des Heeren in zijn leven heeft mogen ondervinden. Vernieuwd is geworden van hart. Overgebogen is om de wil des Heeren te doen, bleek. Dat zelfs de allerheiligsten een klein beginseltje hebben van de nieuwe gehoorzaamheid. Want Jona, we weten het, zeiden we, heeft het schip genomen en is uitgegaan. Maar de Heere wilde hem wel hard kastijden. Want de zonde in het leven van ieder mens, van jong en oud, van klein en groot, van onbekeerden en bekeerden, gaat de Heere niet door de vingers zien, hoor. O, wat zou ons dat, geliefden, jong en oud, vanmorgen wel niet moeten dringen. om nog in het lieflijke heden der genade, in die kostbare tijd die de Heer ons nog geeft, een borg te zoeken voor onze ziel. Maar Jona is uitgegaan en de Heer wilde hem wel hard kastijden. Jona moest met alles daar in de diepte der zee geworpen worden. Kon niet meer bekijken. Ziende op zijn eigen kwaad en boosheid, goddeloosheid en overtreden van zijn eigen wegwijken, dat de Heer nog weer naar hem zou omzien. Maar de Heer beschikte een grote vis. De Heer doet altijd wonderen. Waarom? Ach, in het leven van de zijnen blijft hij de getrouwe. Mag ik nog eens zeggen? Hij blijft de getrouwe. Voor wie? Voor degene die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Met een onberouwelijke liefde. Kijk, dat moest Jona nou uitleven. Dat de Heer nou daarom, niet om Jona, maar daarom, omdat hij God was, die grote vis beschikte. En Jona daar 3 dagen in het ingewand van de vis heeft mogen en moeten verblijven. Geen slechte plaats geweest hoor, voor Jona. In de diepte. Want in de diepte groeien de merten. In het hart van de vis, in het hart der aarde. Het ingewand van de vis heeft Jona op de beste plaats in zijn leven mogen komen. Waar? Onder de Heere. Onder de Heere. Kijk, dan is God alles, wij niks. Doet de Heere geen onrecht meer, doet de Heere geen kwaad meer. Dan is zijn doen rein en zijn vonnis rechtvaardig. Kijk, en daarom kon Jona het wonder ook niet op. Toen uiteindelijk na 3 dagen die vis Jona uitspuwde op het droge. We kennen de geschiedenis. Maar het mocht ons wel doen beseffen. Wie de Heer is. Voor zulke weglopers en wederstrevigen en hardnekkigen. Dan is het maar een klein boekje, boekje Jona. Overbekend. Maar als de Heer er ons weinig licht over komt te geven en komt in te leiden. En we gaan Jona in ons eigen hart en leven herkennen. Dan is de wonder van Gods alvermogen dat de Heer nog zulke woorden komt op te tekenen. Want wie is Jona? Ach geliefden, ik zei het onverbeterlijk hoor. Dat Jona in de Bijbel staat, dat is toch tot troost. Voor wie? Voor een volk vanmorgen hier in Vriezenveen dat zichzelf ook als een onverbeterlijk heeft leren kennen. Maar kijk, nou staat Jona daar op het droge. En gaat hij op weg, ja dan wel hoor, op weg van Galilea, van het noorden, van Israël als het ware, op weg naar Nineveh. Daar in dat noordoostelijke deel, in dat Assyrische Rijk, naar die grote stad Nineveh, een afstand van zo'n 800-900 kilometer ongeveer. Dan te voet. Een reis. En alleen. Alleen. Ach. Ik denk dat Jona daar, geliefden, heeft mogen uitroepen. Eenzaam, dat wel. Maar met God gemeenzaam. Hij reisde ze weg als die kameling met blijdschap. Denkt u niet? Gelooft vast. Waarom? Jona heeft daar op de oever, toen die vis hem heeft uitgespuwd, niet na kunnen laten om uit te roepen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Kijk, Jona was onder geweest. Maar hij was ook weer erop gekomen. Nou, waar dat nou gaat gebeuren in het leven. Waar God verlossend handelen in het leven krachtdadig bekend gaat worden. Waar de Heere de banden komt te breken. En u in geestelijk opzicht. En misschien ook wel in de tijdelijke omstandigheden. Weer in de ruimte komt te zingen. Dan ga je het schoonste lied van een koning zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Toch? Ga het schoonste lied van een koning zingen. Kijk, daarom was Jona ook zo verheugd. En zo verblijd. Dat de Heere hem nog weer opnieuw komt toe te spreken. Opnieuw met dezelfde opdracht. Jona, ga naar die grote stad Nineveh en predik tegen haar. Jona heeft niet klein kunnen krijgen. Dat de Heere nog zulke nietige aardworp. Heeft wel een gebruik. Zo'n wegloper. Zo'n goddeloze. Zo'n alpderver. En dan nog weer in het ambt hersteld. En dan toch de gewilligheid. Want een Heere heeft een gewillig volk. Toch? Niet altijd hoor. Hij heeft wel een gewillig volk op de dag zijn er heerkracht. Wanneer? Nou, ik zei het, als de Heer de banden gaat breken. En het hart in de ruimte komt te zetten. Dan roepen ze het uit, Heer, nou zou ik u recht hartelijk beminnen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Kijk, dan is die afstand niet ver hoor. Want als de Heer in het hart is. Dat wil je altijd wel vasthouden. Maar dat kon Jona niet, dat kunt u niet. Kan ik niet. We kunnen het alleen maar bederven. Blijkt uit Jona zijn leven toch verder ook alweer of niet. Moeten we dan de zonde van Gods kinderen maar voor het voetlicht halen iedere keer? Nee. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar maak het dan nog een keertje zeggen. Want dat laat boekje Jona zien hoor. En dat is het evangelie in het Oude Testament. Dat God goed is. Dat God goed is. Dat God goed is. Voor wie? Voor slechte mensen. Op en onder de kansel vanmorgen. Voor wie? Voor Jona's. Die niet weten goed te doen. En toch gaat hij op pad. Kijk en dan. Komt hij daar in Nineveh. Met die liefde in het hart. Toen het zo teer lag. Toen Jona had voorgenomen om nooit meer te zondigen. Toen hij onder de Heere terecht was gekomen. En het heeft leren zingen met de dichter van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Kijk, dat versje ga je nooit meer afleren. Dan wil je niet meer zondigen. Toch? Waarom niet? Nou, Jona hoefde natuurlijk niks te verdienen. Daar was hij al wel achter gekomen in zijn leven. Dat verdiend was eenmaal. Maar hij kon de zonde niet meer gedragen. Kijk, en dan komt Jona daar in Nineveh. Gaat hij die grote stad Nineveh binnen door de poort. En wat ziet hij daar? Afgodstempels. Bandeloosheid. Goddeloosheid. Tot de hemel roepende zonden. Zedeloosheid. Wie zal het uitspreken? De Heer had niet voor niks gezegd. Een boosheid is opgeklommen tot voor mijn aangezicht. Kijk, en dan moest Jona nou gaan prediken. Hij is uitgegaan daar door de straten. En hij heeft het bij den Heere vandaan moeten uitroepen. Nineveh, Nineveh. Nog 40 dagen. En dan zal heel de stad worden omgekeerd. Want een Heer is een rechtvaardig God. Die de zonde nooit ongestraft laat. Het is die God. Die u geschapen heeft. Die u eenmaal goed. In Adam. Uit zijn hand heeft voortgebracht. En die gij dagelijks tergende zijt. Vanwege uw zonde. Jona moest het oordeel aanzagen. En hij heeft het gesproken op de hoeken van de straten, op de markten, op de pleinen. Heeft niet na kunnen laten, 's morgens vroeg op zijnde, 's avonds laat opblijvende, om dat ernstige, indringende woord te spreken. Nog 40 dagen, nog een enkel ogenblikje. Uw leven, geliefden, in Nineveh raakt tot het einde. Nog slechts 40 dagen. Maar wat zal het Jona aan verdriet hebben gegeven in zijn hart? Denkt u niet? Als hij daar zo door de straten van Nineveh heeft gelopen. En dan al dat kwaad heeft gezien. Kijk, hij de zonde zelf heeft leren haten. Kunt bij een ander ten diepste ook niet meer verdragen. Word nou voor jezelf. Althans. Je zou het zo graag willen. Maar word ook nou voor een ander. Maar gelijkertijd zeggen wij. Word ook mild. Waarom? Omdat Jona, geliefde, boven niemand is, heeft kunnen uitkomen. Gedachten aan de milde overvloed hem geschonken. Heeft hij het ongetwijfeld uitgesproken. Geliefde, wie God verlaat, wie God verlaat. Mijn jongens, mijn meisjes, mijn kinderen. Jeugd, Nineveh, ouderen, oude vandaag, stokouden. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het zal niet meevallen. Zou Jona het niet getuigd hebben daar in Nineveh? De harde leerschool die hij onder Gods goedheid heeft moeten doorwandelen, persoonlijk. Zal hij het ook daar hebben uitgeroepen? Komt, hoor toe. Wat God mij deed ondervinden. Ga dan roemen, ja zeker in het welbehagen des Heren, in de grote deugden Gods. Maar Jona heeft ook daar gesproken dat de Heren niet met zich laat spotten. Kijk die prediking. Enerzijds scherp. Het vlees niet sparend. God voorstellend als heilig en rechtvaardig. God op het hoogst verheerlijkend. En de zondaar op het diepst vernederend. Dat heeft daar in Nineveh zijn uitwerking niet gemist. Gemeente van Vriezenveen, ene prediking. Door de mond van een goddeloos schepsel. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Want wie is bekwaam tot deze dingen? Jona even min hoor. Gods knechten, ambtsdragers. Maar het gaat de Heer behagen om door die dwaasheid der prediking mensenkinderen stil te zetten. Eén prediking, één preek. En dan zulke uitwerking dat heel de stad, heel die ontzettend grote stad Nineveh, meer dan 120.000 zielen, in een enkel ogenblik goddelijk al toegeroepen krijgt. En de uitwerking van de woorden van Jona zijn groot geweest. Maak eens vragen. Heel eerlijk. Ouderen. Hoe vaak en onder dat Gods getuigenis gezeten? Hoe vaak heeft vanaf deze plaats of elders, welke wijze dan ook, tot u dat woord des Heren geklonken? Wat heeft uitgewerkt? Wat heeft uitgewerkt? Niet zeggen dat je niet bekeren kunt, dat weet ik wel. Kun je straks bij de Heren niet meer aankomen. Echt niet. Kun je niet bij de Heren mee aankomen. Weet u wat de Heren dan zal zeggen? Je hebt niet gewild. Wat? Je hebt niet gewild om de slechtigheden te verlaten. Je hebt niet gewild. Wees eens eerlijk. Jong en oud. Jeugd. Kinderen. Is dat niet de diepste kwaal van ons hart? Dat we de zonde niet los willen laten. Dat we die boze wegen. Dat wat de Heer haat en verfoeit. Niet los willen laten. Ja, ik weet waarom, je kunt ook niet. Maar je ligt geboeid in de klauwen van de vorst der duisternis. Maar je wilt ook niet. En dat zal de Heere straks komen voor te stellen. Je hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Kijk er nou dat almachtige, krachtige wonderenwerk. hier in Nineveh. Daar is gebeurd wat Jona niet kon bewerken hoor. Maar wat de Heere werkt. Dat er een volk kwam dat geloofde aan het woord van God. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, zo staat er. Niet aan Jona. Was maar een middeltje in de Heere zijn hand. Niet als stof, niet meer. Als knechten. We denken aan een uitspraak. Die me vroeger zelf eens werd voorgehouden. Door een leraar. Jongen, zei hij. Je zult niet meer zijn als een bezem, hoor. Je zult niet meer zijn als een bezem. Een bezem wordt alleen maar gebruikt om de boel schoon te vegen. En als dat gedaan is, zetten ze de bezem weer in de hoek. Waar? Niet in de woonkamer, in de schuur. Je zult niet meer zijn als een bezem. Alleen maar een middeltje in Gods hand. Waarom? De Heere zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En toch gebruikt de Heere mensenkinderen. Een Jona. Maar hij geeft zijn eer niet aan een ander. Want als dat woord gepredikt wordt in Nineveh. En dat Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, in het hart gaat komen. Dan is het niet het woord van een mensenkind, maar dan is het Gods woord. Want zij geloofden aan God. Daar krijg je God van doen. Dan ga je ook in die zin zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Dan is er geen twijfel meer aan mogelijk hoor. Want dan heeft de Heere gesproken tot je ziel. Wat? Dat je zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Eén prediking. Denk aan een goede vriend. Die nooit in Gods huis was geweest. Er ook niets van wilde weten. Maar omdat hij het oog had laten vallen op een meisje en de vader van dat meisje had gezegd, mijn dochter, ik zou toch niet graag wensen dat hij met die jongen omgang zou hebben. Want het komt niet goed met je. Dacht de jongen bij zichzelf, weet je, dan zou ik toch maar één keer meegaan naar Gods huis. Ga ik maar één keer mee naar de kerk. Doe ik het alleen maar voor mijn schoonvader. Doe ik het alleen maar om een meisje te krijgen. En de Heere ging spreken. Ge weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En dat ene woord. Trof doel. Het was Gods getuigenis. Kijk, dat gebeurt er nou in Nineveh. Dat heel die stad in rep en roer is. Dat er een volk gaat komen dat het weet. De Heere heeft gesproken. Kijk, dat bleef daar in Nineveh niet onbekend. Deze en gene, aangesproken door dat woord des Heeren. Aangedaan door dat woord des Heeren. Het is als het ware door, als een lopend vuurtje door de stad gegaan. Nog 40 dagen. Nog 40 dagen. Het zal zeker zijn hoor. Nog een enkele dag, nog een enkele week. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. De God van Israël. Die almachtig en eeuwig levende God die in het verleden al zulke wonderen heeft gedaan. Al zoveel volken heeft verslagen voor het aangezicht van zijn volk. Hij zal Nineveh omkeren. Nou kijk, dat dat woord dan bij de koning komt. Ja, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, nietwaar? En dat deze koning, ach zo lezen we het. Door dat woord is geraakt. Dat is ook al een wonder. Want het woord geraakte tot de koning. Kijk, het is hem ter oren gekomen. In zijn koninklijk paleis. Dat er een prediker is gekomen uit Israël die het gezegd heeft dat de Heere zijn oordelen zal gaan voltrekken. Maar het geraakte tot de koning. Het is ook in zijn hart gekomen. Maakt verschil hoor. Dat je nog met je oren hoort of je hoort met je hart. nou uitwendig hoort, of je hoort het inwendig. Als je het nou aanhoort en weer naast je neerlegt. Of dat je het te horen krijgt en het beroert je en het laat je niet meer los. Maakt verschil. Maakt verschil hoor, als je het aanhoort. En ter harte neemt. Of dat je het aanhoort en van je werpt. Maakt een eeuwigheid verschil. Kijk, toen Jojakim door de profeet Jeremia werd aangesproken vanuit dat woord des Heren. Toen heeft hij de boekrol, dat mes door de midden gesneden. En die boekrol, dat woord Gods, in het vuur geworpen. Hij had het wel gehoord, maar hij wenste er niet door aangesproken te worden. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel. Ik denk aan stadhouder Felix, die dat woord uit de mond van de apostel Paulus hoorde. Ook dat Gods getuigenis, dat eeuwig zeker was, ook toen. Wat zei Felix, nou voor ditmaal ga heen. Hij wierp het van zich. Hij wenste er niet naar te horen. Maar kijk, als de Heere gaat werken, is het niet te keren. Want de koning, ach, werd door dat woord des Heeren aangeraakt. En heeft bevel gegeven. Aan heel zijn volk. We kunnen het lezen in de versen die in dat derde hoofdstuk staan opgetekend. Dat het volk zich zou bekeren van hun boze wegen. Dat ze sterkelijk tot de Heere zouden roepen. De koning heeft zichzelf van zijn koninklijke hoge, zijn koninklijke waardigheid ontdaan. Heeft zijn koninklijke klederen uitgetrokken. Heeft zich met een zak bekleed. As over zijn hoofd geworpen. En heeft het volk geboden. Dat ze zich zouden bekeren van hun boze wegen. En het de lieden van Nineveh geloofden aan God. Het is een opmerkelijke uitdrukking, gemeente, die we daar zo lezen. Geloofden aan God. Wij denken misschien bij onszelf, wat moeten we er nou ons bij voorstellen? Want wij spreken toch altijd over het geloof in God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Heeft Gods geest nou met dat ene woordje aan iets willen uitdrukken wat wij niet goed kunnen begrijpen, niet goed kunnen plaatsen? Nou, ik zou in de eerste plaats dit willen zeggen. Dat onze vaderen het enige eeuwen geleden al zo hebben vertaald. Dat is niet verkeerd vertaald vanuit het Hebreeuws. Want ze gebruiken daar dat voorzetsel, wat ze hebben vertaald met aan. Maar het voorzetsel in het Hebreeuws, in het oorspronkelijke, zouden we ook hebben kunnen vertalen met in. Het voorzetsel in het Hebreeuws, om het kort te houden, ja, dat kan eigenlijk allerlei vertalingen hebben. Aan, in, op, met, nou, onze jonge mensen, ze weten het wel. Maar eigenlijk maakt het geen verschil. Calvijn bijvoorbeeld, de grote hervormer, heeft het heel eenvoudig vertaald als de lieden van Nineveh geloofden God. En ook de King James vertaling, de aanverwante vertaling van onze Statenvertaling. Ook zij hebben het eenvoudig vertaald dat die mannen van Nineveh God geloofden. Maar ik zei het, dat woordje geloofden God, en dat wil ik er toch nog dit van zeggen vanmorgen. Daar staat in het oorspronkelijke woordje, dat vertalen wij in onze tijd als het ware met amen. Staat er eigenlijk letterlijk. Is vanuit het Hebreeuws en het Grieks en ook in onze tijd overgenomen als zijnde amen. En ik hoef u niet te vertellen wat het woordje amen betekent. Het zal waar en zeker zijn. Met andere woorden, het is gewis. Nou, dat bedoelde ik nou net te zeggen. Die lieden van Nineveh geloofden aan God. Maar gelijkertijd stelt u opnieuw misschien de vraag, maar mag God dat dan voor een ieder? Dan heel die grote stad Nineveh, het ware zaligmakende geloof gekend? Of zit er toch verschil? Ach zeker, er zit verschil. Ik denk aan dat bekende boek van Theodorus van der Vroe. Waar die het schijn en zijn, de toetssteen der ware en der valse genade, komt voor te stellen. En we zouden meer van dat soort werken kunnen benoemen vanmorgen. Maar dat er onderscheid is, geliefden, dat is zeker waar. Want waar de Heere werkt, daar bouwt de Satan zijn kapel. En u weet, de vorst der duisternis, hij kan komen op klompen, maar ook op kouse voeten. Hij kan zich ook voordoen als een engel des lichts. Kijk, en daarom is schijn en zijn voor het oog van de mensen zo vaak niet te onderscheiden. Kun je het niet onderscheiden? Jawel hoor. Jona heeft het misschien daar in Nineveh ook wel ontdekt. Dat er zijn geweest die in waarheid zich tot de Heere leerden bekeren. En dat er misschien ook nabijkomend werk was. Ik moet denken in dat verband aan hoe ooit Jonathan Edwards, een Puriteinse prediker aan het begin van de 18e eeuw, in Amerika door de Heere werd geplaatst en door de Heere werd gebruikt als een middel in zijn hand tot zaligheid van vele mensenkinderen. De opwekkingsprediker, zoals we misschien kennen, heeft daar gepredikt en op zijn prediking kwam een grote uitwerking. Misschien vergelijkbaar als in Nineveh. Velen die aangedaan werden. Velen die leerden wenen. Hartgrondig leerden klagen. Een uitwendig vertoonden van droefheid, van berouw, van bekering. Maar Jonathan Edwards zag in zijn dagen dat niet alles Israël wat is wat de naam heeft. Dat er bedeeld waren met die ware kinderlijke vrezen. Maar dat er ook zijn geweest die bedeeld zijn geweest met een slaafse vrezen. Kijk, en daarom hebben u en ik, wij allen, onszelf zo nauw te onderzoeken. En te vragen, Heere, zou het genoeg eens licht willen geven? Hoe het nou licht van binnen? Wat gaat nou uit? We kunnen ons, ik zeg het met voorzichtigheid en eerbied, we kunnen ons maar één keer bedriegen en vergissen. Kijk waar de Heere nou gaat werken en dan komt de kinderlijke vrezen. Wat is dat? Nou, maak het eens vragen vanmorgen. Zou je het kunnen vertellen? Zou je het kunnen vertellen? Wat veranderde nou in het leven? Toen de Heere ging komen. En u het, net als Nineveh, het oordeel werd aangezegd. Wat veranderde er toen? En toen iets leren verstaan. Van dat door schuldbesef getroffen en verslagen te zijn. Dat de Heere niet alleen uw oren hoorde, opende, maar ook uw hart opende. Dat hij acht leerde geven op hetgeen gesproken werd door een man Gods. Dat het woord kwam met kracht, als een tweesnijdend zwaard. Maar dat God ook een levende God werd in uw leven. En dat zonde zonde werd en schuld schuld werd. En dat u werd aangezegd. Dat door uw zonden u zichzelf de eeuwige dood had waardig gemaakt. Kijk, dat kennen mensen met de slaafse vrees ook. Die kunnen soms geweldig aangedaan zijn vanwege die welverdiende straf. Die kunnen ogenblikken hebben in de leven dat ze slapeloze nachten kennen. Omdat ze weten dat oordeel komt. En als er verkondigd wordt, en dat is toch de waarheid ook, zeker hoor. Dat ze zullen komen naar recht, naar eigen schuld, in de plaats waar eeuwige wening zal zijn en knessing der tanden. Waar het vuur niet uitgeblust wordt, de worm niet sterft. Dan kunnen ze geweldig aangedaan zijn. Maar er wordt één ding gemist. En dat is wat de Heere werkt als hij zaligmakend het hart ook komt te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is nou wat Gods kinderen hebben in onderscheid met degene die alleen maar in de tijd worden aangedaan. En voor een ogenblikje. Hooguit met een tijdgeloof bezet raken. Kijk, Gods kinderen krijgen vanuit die kinderlijke vlezen iets te bestaan van de liefde. Welke liefde? De liefde tot God. Die ze, ach, eigenlijk niet eens kennen. Wel hebben leren kennen in zijn heilig recht. En in zijn rechtvaardigheid. Maar de liefde tot die God doet hen wenen over de zonde. Omdat ze tegen hem gezondigd hebben. Anders gezegd. Gods kinderen met die kinderlijke vrezen bedeeld zijnde. In aanvang kennen een droefheid naar God. Tegen hem gezondigd. Zijn ze dan ooit, jawel, ook wel eens bevreesd door hoe zou ik dan ooit rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? Die krijgen ook de eeuwigheid in de tijd. Kunnen ook niet meer verder. Maar die hebben de grootste smart in het hart. Dat ze al die jaren tegen hem hebben gezondigd. Gedaan hebben wat kwaad is in zijn ogen. Kijk, en dat is nou de droefheid. Ja, en dat die koning van Nineveh dan gaat uitroepen. Dat al zijn onderdanen zich moeten bekeren van hun boze wegen. En sterkelijk tot God mochten gaan roepen. Want wie weet, hij mocht zich nog wenden en berouw hebben. Kijk, dat hoeft hij dan eigenlijk helemaal niet meer te zeggen. Het zou wel groot zijn hoor. Toch? Het zou wel groot zijn als dat ook in ons land nog eens zou mogen gebeuren. We kunnen ons boven niets en niemand meer verheffen, gemeente. Maar ouderen, grootouders, vaders en moeders vanmorgen in ons midden. Als we nou zien op onze kinderen. Op onze kleinkinderen. Op dat geslacht wat nog geboren moet gaan worden. En we zien hoe land en volk al meer den Heere vergeten en Heere verlaat. En goed en wegen zoekt naar het goedelijke van hun eigen hart. En de oordelen steeds lager komen te hangen. En waar we het gaan bemerken. Dat een Heere de kandelaar wel eens uit ons land naar recht zou kunnen gaan wegnemen. Zouden we dan niet moeten vrezen? Grootouders, ouders, kinderen. Zouden we dan niet moeten vrezen? Want wat zal het zijn als de Heere nou niet meer werkt? Onder ons. Dat zijn lieve geest nou niet meer uitgestort zou gaan worden. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als die geest nou niet meer werkzaam zal worden. Die ons uiteindelijk alleen maar Christus en al zijn weldaden kan deelachtig gaan maken. O, dan zijn we toch de ellendigsten der ellendigen. We mochten zulke smeken tot een Heere nog eens ontvangen. Om te vragen of hij ons toch niet geheel en al wil overgeven. Maar dat er nog eens een wederkeer zou mogen komen. Maar kijk, toen die koning dat bevel heeft gegeven aan Nineveh. Dat ze hun boze wegen zouden gaan verlaten. Toen is het gebeurd, maar hij had eigenlijk niet hoeven uit te vaardigen. Waarom niet? Omdat dat de vrucht is van het werk Gods in het hart. Nou ga ik nog eens weer een vraag stellen. Wie mag daar nou voor eigen hart en leven vanmorgen nou iets van weten? Van dat krachtelijke, onwederstandelijke werk. Ik benoem het uitdrukkelijk weer op die manier. Waarom? Omdat dat zulk een krachtig werk is in het hart. Dat brandt en dat zuivert ten diepste als dat vuur des geestes in het hart gaat komen, alle zonde uit. Alle zonde hoor. Niet alleen die ergste zonde, die openlijke zonde, die meest gruwelijke zonde. Maar alle zonde. Kun je niks meer aan de hand houden. Komt er een wederkeer. Ga je de slechtigheid verlaten. En dat is geen zware zaak hoor. Dat is geen zware zaak. Dat gaat altijd verder dan hij van tevoren hebt gewild en hebt gedacht. Want dat trekt door alles heen. Koninkrijk der hemelen is gelijk een het zuurdeesem. Een kleine stukje zuurdeesem. Dat die vrouw verborg in 3 maten meel. Eén klein stukje zuurdeesem in die klomp deeg. En die klomp deeg die weggezet werd in de kast. Maar dat kleine stukje zuur dat doortrok heel dat deeg. Kijk, ga je in alle opzichten de slechte paden verlaten. Waar moet ik beginnen en waar moet ik eindigen om voorbeelden te noemen? Mijn woorden schieten tekort, gemeente. Maar ik vraag het nog eens. Weten we daar iets van? Ieder op de plaats waar hij of zij gesteld is. Weten we daar iets van? Ach, zeg u misschien, ik kan het zelf niet voor waar houden. Durf het niet te ontkennen wat er geweest is, wat er gebeurd is. Nou, laat ik het dan eens anders vragen. Zou uw man, uw vrouw, of uw kinderen kunnen vertellen wat de vrucht was van de goddelijke spreken in uw ziel? Dan blijft niet verborgen hoor. Dan wordt huis met bezemen gekeerd. Ga je vragen, Heere, wijs me de zonde maar aan. Wil de lust tot de zonde maar wegnemen. Kijk, want dat volk in Nineveh dat onder God terecht is gekomen. En is geworden voor de Heere wat ze waren. Die hebben niet alleen leren vragen om vergeving van de zonde. Die hebben niet alleen leren vragen of de Heere de schuld genadig wilde verzoenen. Maar ze hebben ook boven alles. Kijk, en dat is ook een kenmerk van het waar hoor. Ze hebben boven alles leren smeken. Heere, neig mijn hart. En voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Waarom vragen ze dat? Omdat ze het zelf niet kunnen. Maar kijk, die tollenaar daarachter in de tempel. Die sloeg op zijn borst. Waarom deed hij dat? Jazeker, vanwege schuldbesef. Maar wat zou die graag de zonde uit zijn lijf, uit zijn bestaan hebben weggeslagen. Of niet? Wat zou je dan graag heel je leven over hebben gedaan? Kan niet meer. Gedane zaken nemen geen keer, zegt het spreekwoord. Of wat word je dan vuurbang voor de zonde? Wat word je dan vuurbang voor de zonde? Niet in de eerste plaats omdat ze u dus dat oordeel waard maken. Maar omdat je het niet meer langer wilt om tegen God te zondigen. Nou, daar komen ze tegen hoor, in het gezin. En op uw werk, kantoor, in de fabriek, op school, waar ook maar. Blijft echt niet verborgen. Moet denken aan een kattengezante van vroeger, enige jaren geleden. Waar zo'n krachtig omwerken om een keer was gekomen in het leven. Daar ik bij het uitgaan, andere kattengezanten hoorde vertellen. Van, ja, dat meisje, ja, zei er een jongen, ja. Ja, maar die is bekeerd. Ik wil maar dit mee zeggen, ze waren er allemaal bekend mee geraakt. Welke krachtige ommekeer er was gekomen in het leven van dat meisje. Bleef niet verborgen. Ga gezien worden nooit. Kun je er wat mee worden? Niks. Want dat die koning vervolgens zegt dat ze krachtelijk, sterkelijk tot een Heere moeten roepen. Ach, dat hij eigenlijk ook helemaal niet hoeven te zeggen. Want als er nou iets is wat er gewerkt wordt, is het dat hoor. Want een Heere leert zijn volk bidden. Hij brengt zijn volk in de binnenkamer. In de verborgen plaats. Ga je voor het eerst in je leven bidden. Ik bedoel dan echt, hè. Als je heel je leven hebt gebeden. Dus morgens, voor het eten, na het eten, 's avonds. Maar dan ga je bidden. Kijk, zegt de Heer tegen Ananias. Hij bidt. Bid. En wat riep hij dan? Als zijn armen hem berooiden. Als een allesmissend mens. O God. Verzoen de zware schuld. Die mij met schrik vervult. En bewijs mij genade. Is je gebed niet meer zo lang hoor. Kun je op je knieën liggen op een verborgen plaatsje in de schuur of voor je bed of op zolder of waar ook maar. Dat je ook niet meer weet te bidden. En alleen maar uitroep met de dichter heresie als dan woorden mij ontbreekt. Wat overdenkingen bespreekt bij zo'n biddeloze. En zo uit de aarde aards. En zo vleeselijk. Zo'n ongeestelijk schepsel. Kijk, en het is toch een volk. Dat kan niet meer afhouden. Bij dagen en bij nachten. Het angstig hart. Op te heffen tot omhoog. Die gaan bidden door de wereld. Die gaan biddend door de wereld. Als een biddeloze. Zucht. Klacht. Een traan. Om een gebedje. Kun je er wat mee worden? Niks. Kun je de schuld ermee betalen? Nooit. Want we maken de schuld dagelijks meerder. O God, nog 40 dagen. Nog 40 dagen. De tijd is voorbij, gemeente. Maar ik zei net, er komt de tijd in, de eeuwigheid in de tijd. Kinderen, die het verschil tussen de linker en de rechterhand niet weten, zo lezen we in het vierde hoofdstuk. Mensen in de kracht van de leven, ouderen van dagen. Ze hebben sterkelijk en krachtiglijk tot de Heere geroepen. Nog 40 dagen. Hij het zou weten. Hij nog 40 dagen zou hebben. Hij het zou weten. Nog 40 dagen. Ruime maand. Wat zou daar de werking zijn? Ja, als de Heere er niet in meekomt, niks. Niks. Zoals ik het van de week nog zag in het ziekenhuis. Op een afdeling waar mensen liggen die met ene schreden bij de eeuwigheid vandaan verwijderd zijn. En nog rustig voor de televisie kunnen liggen kijken. Als de Heer er niet in meekomt, verandert het niks. Maar als de Heer erin meekomt, dan weet je niet eens hij nog 40 dagen krijgt. Want dan komt de eeuwigheid, zei ik, in de tijd. Dan weet je niet of het nog einde van de dag wordt. Kun je niet bekijken als hij nog thuis komt. Want zo dicht is de eeuwigheid bij, hoor. Kun je van huis gaan. En enkele honderden meters later een hartstilstand krijgen. Het is van de week in Doornspijk gebeurd. Niet gedacht. Nog 40 dagen. Als het nog nood, nood wordt. En schuld, schuld. God, God is geworden. En u zondaar bent geworden. En de Heere gaat je trekken. En hij leert je smeken. En hij leert je worstelen aan de troon der genade. Hou je niks meer over. dan alleen maar het oordeel. Kijk, en dan die tekst. Moet kort over zeiken. Dan die tekst. En de Heere deed het niet. En de Heere deed het niet. Zou het geen wonder geweest zijn in het leven van een door schuld, besef, getroffen en verslagen volk? Toen ze de dagen hebben af leren tellen. En week na week verstreek en de laatste week is aangebroken. En zo'n vader misschien tegen zijn kinderen heeft gezegd, jongens, deze week. Deze week. Zal de Heer Nineveh omkeren. Die laatste nacht. Toen er een gezinnetje in Nineveh naar bed ging. Weet het. Dat God niet anders kan. Dan Nineveh omkeren. En Nineveh aan die welverdiende straf kan overgeven. Het was beleefd. Zo God rechtvaardig was in zijn doen en zijn vonnis. En je niet anders meer kon verwachten dan dat de Heer hem eeuwig zou afsnijden. Die zijn er geweest in Nineveh hoor. Die er niks meer tegenin konden brengen. Die met hun bekering, hun veranderingen, hun omzetting, hun tranen, hun roepen. En al die zaken niks meer konden zijn. En de Heere deed het niet. Oordeel werd afgewend. Vroeger tijd was beleefd dat de Heer het niet deed. Dat met eerbied gezegd het zwaard boven u hing. Dat wraakzwaard. En dat hij niet anders meer kon verwachten. En het met een Heere eens werd. En dat de Heer het niet deed. Niet deed. Maar dat hij deed. Toen. Tegen wie? Tegen de zoon zijner eeuwige liefde. Zwaard ontwaak. Tegen de man die mijn metgezel is. Kijk, dat gaat de Heer nou openbaren. In het leven van een volk. Dat door de prediking is stilgezet, klein gemaakt, verontmoedigd. De Heer zag hun werken. Wat voor werken? Van die bekering. Kun je dan door die bekering toch? Kun je dan toch door de werken zalig worden? Ach nee. Van de week is de vormingsdag, ik hoef het u niet uit te leggen. Dat zal niet meer gaan. Maar de Heer heeft toch gezien dat er een volk is geweest dat zich leerde bukken en buigen. Op zijn onfeilbare woord hem leerde smeken om genade. De Heer deed het niet. Er is veel meer van Nineveh te zeggen en veel meer van het volk van Nineveh te zeggen. En van de prediking en de uitwerking. Maar laat ik het nou van morgen tot slot zo toepassen. Is nou gebeurd, gemeente, in het leven. Dat hij vrijuit bent gegaan. Dat het oordeel u niet heeft getroffen, maar dat de Heer het u kwam te betuigen en te betonen. In dat dodelijk tijdsgewricht. Dat die welverdiende straf niet op u is aangelopen, maar op de zoon van zijn eeuwige liefde. Kijk, Jezus stond op tweetal met Barabbas. Barabbas was een moordenaar. Die man kon niet anders verwachten dan dat het volk zou roepen, kruisten. Kon niet anders verwachten dat binnen een afzienbare tijd zijn leven was afgebroken. En hij mocht vrij uitgaan. Wanneer? Toen hij zag hij voor hem. Omdat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Weggevoerd werd. Als een lam ter slachting. Beladen met de zonde van zijn volk. God deed het niet. Barabbas heeft ongetwijfeld met verwondering gezien hoe de Heer Jezus daar is weggevoerd. Het zo mogen zien, gemeente, dat de Heer het oordeel heeft afgewend van u. En het gelegd heeft op de man van smarten. Kijk, als de Heer het ene werkt, die ware boetvaardigheid werkt, dan werkt hij ook het ander. Waar? In het leven van degene die hij komt te bedelen met kinderlijke vrezen. Die zullen op zijn tijd en op zijn wijze leren verstaan. Dat God rechtvaardig is, langmoedig is, maar ook barmhartig is. Groot van goede tierenheid. Wie weet, de Heer mocht zich wenden. Konden die Nineviten dat bekijken? Ach, Jona heeft misschien ook wel verteld dat de Heer goed was. Maar als dat gepredikt wordt en je loopt in je ongeluk, kun je het zo vaak niet voor waar houden. Maar wie weet. Twijfel je dan aan de Heer? Nee. Maar je twijfelt wel aan de grootheid van je kwaad. Kan dan voor zo heen. Kan dan voor zo heen. Mannen van Nineveh hebben zich bekeerd tot de prediking van Jona. Een goddeloos, heidens, bandeloos, goddeloos, zedeloos volk. En de Heere deed het niet. Maar dan zegt de Heere, de mannen van Nineveh zullen in het gericht opstaan. Zullen het volk van Israël helpen veroordelen. Hoe zal het voor Friesewee wezen? Maar zoveel jaren, week in week uit, dat woord Gods gesproken heeft en geklonken heeft. Wat heeft uitgewerkt? Durf je er nog om te spotten? Durf je er nog mee te lachen? Kun je er nog rustig om voort? Nee, misschien nog 40 dagen. Misschien nog 40 jaar. Misschien nog 4 uur. Of misschien 40 minuten. Ik zei het. Wat er van de week in Doornspijk gebeurde. Maar laat zulk een dwang, geliefde, voor u niet nodig wezen. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven, Vriesevee? Waarom zou het gesterven? Eigen schuld hoor. Eigen schuld. Wend u dan tot de Heere en smeek hem. O God, wees mij zondaar genadig. Amen. Gemeente, de slotzang voor deze ochtend vindt u in Psalm 17. Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Het derde vers van Psalm 17. gaat dan heen in vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.